Goed, allen weer hartelijk welkom. Ik greep gauw nog even een boekje, want ik was onlangs nog bij Neeltje Bruggeman op bezoek. En die zei, dominee, ik wil ook graag een boekje hebben, want ja, dan gaat er zoveel tijd overheen en ben je het alweer vergeten. En ik wil het ook graag lezen. Ik zeg, nou, ik zal er één voor je apart houden. En nu zie ik dat ze zo snel weggaan, dat ik er gauw alvast één apart gelegd heb. Hij zei, dan komt u ook nog weer eens een keer bij mij om het te brengen. Ik zeg, nou, dat hoop ik gauw te doen, Neeltje. Dus er ligt er nog één. En dan, nou, dan moet je gauw zijn, vrouw Bom, want anders zijn ze op. Goed, nou. Ja hoor, dat komt straks al in de pauze, dat hoeft nou niet. Ja, nee, maar goed, dan zijn ze nou op. Dus fijn dat het in ieder geval zo kon. U allen hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal weer bent. Ik heb geen bijzondere afmeldingen gekregen. Onze vriendinnen, als ik het zo mag zeggen, uit de gereformeerde gemeente, die hebben vandaag, als ik het goed heb, dankdag. Dat zeiden ze de vorige keer dus, vandaar dat ze er niet bij zijn. We hopen dat het een goede dankdag voor ze mag zijn. Het zal de laatste dankdag met hun eigen predikant zijn, want hij gaat vertrekken. En dat is daar best wel, aangekomen om het zo te zeggen. Zo kort nog maar hier en dan al weg. Maar Gods weg is niet onze weg. En dat moet ook een dominee leren. En dat moet ook de gemeente leren. Dat Gods weg is door de woeste baren. En dat zijn voeten niet altijd gekend worden. We zullen ook met hen meeleven. Dan gaan we nu met elkaar zingen. En geheel onwetend liep ik naar onze vriend Kiviet. Ik zeg, je kan zo wel weer even spelen. En hij zei, nee, dat kan niet. Ik schrok, ik denk, hij zou toch niet iets aan zijn vingers hebben of zo, maar gelukkig niet. Maar het orgel is kapot, dus we kunnen niet met het orgel zingen. Dus we doen dat dan nu a cappella, dus zonder orgel. En daarom zullen we ook niet al te moeilijke psalm nemen. Ik wil graag met u zingen het gebed uit psalm 25, het tweede vers. Daar hoop ik ook volgende week mijn dochter mee in het huwelijk te mogen bevestigen met psalm 25, het vierde vers. Het gebed, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Ja, als dat het gebed mag zijn, dan kun je ook het huwelijk in en dan kun je ook het leven verder door, ook als je oud wordt, als de Heer je nabij mag zijn. Zullen we daar dan ook biddend om zingen? Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij, o die zijn gelegen en waarin uw treden wendt. Leid mij in samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, u weet op het allervolmaakst of dat nou ook in ons hart leeft. Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leid mij, Heere, dat we dan ook ervaren dat we zonder uw leiding niet kunnen. Heere, dat we daarna verlangen dat u ons bij de hand neemt En dat u ons leven leidt. Heere, geef ook dat hartelijke zuchten in ons hart. Naar u de Heere, wil gij mijn leidsman wezen. Leren hoe ik wandelen moet. Heere, dat is wel diep vernederend. Dat wij zelf niet kunnen wandelen. Dat is wel verootmoedigend. Dat wij zo'n dwaas hart hebben dat wij de weg niet weten. Maar zalig als we het mogen inleven. Niet meer te kunnen wandelen. Op die brede weg die naar het verderf leidt. En dan het gebed, Heere, leidt mij op die smalle weg. Leer mij toch de weg door u bepaald. Dat we die weg mogen gaan. Heer, en wij bidden u dat in het bijzonder ook voor allen die hier vanmiddag zijn. Bijzonder ook als we ouder worden. En we voor uw rechterstoel moeten gaan verschijnen. Heer, geef dan dat we toch gereed mogen zijn. Om die grote godsontmoeting te kunnen aanvangen. En dat kan toch alleen, Heer. Als gij ons door die waarachtige wedergeboorte en bekering overgezet hebt van de brede op de smalle weg. Heere, wilt gij onze voeten richten op dat pad des vredes. Wij bidden u, ga niemand van ons voorbij. Niemand kan het missen, Heere. En ontdek ons dan ook aan onze armoede als we nog buiten u zijn. Heer, ontledig ons nog. Als we vol zijn met dingen van onszelf. Heere, maak ons arm. Opdat we vervuld zouden worden met de rijkdom die is in Christus Jezus. Wil zo vanmiddag ook bij ons zijn. Zegen daartoe ook. Als uw woord gelezen mag worden. Als we mogen luisteren naar wat u vanuit dat woord tot ons te zeggen hebt. Open dan de schriften voor ons. En geef dat we de woorden Gods mogen doorgeven. Uw woorden, Heere. Uw woorden die toch geest en leven zijn. Laat het zo ook vanmiddag zijn. Wees ook met hen die altijd met ons meeleven. Maar die vandaag dankdag mogen houden. Heere, laten we ook in verbondenheid met die gemeenten. Ook mee mogen leven en bidden. U zou ook binnenkort herderloos worden. Wilt u zich ook over die gemeenten ontfermen. Ga ook met onze ambtsbroeder mee. Zegen hem ook in de bediening van het woord. Laat het een gezegende dankdag mogen zijn. Heer, en zo bidden wij ook voor alle andere kerken in onze plaats. Heer, laat toch uw woord daar recht gesneden mogen worden. Wil toch bewaren voor dwaalwegen. Wil toch bewaren dat wij een prediking beluisteren die niet overeenkomstig uw woord is. Waarin zielen misleid worden. Laten we daarom ook met elkaar mogen bidden. Dat u getrouwe dienstknechten geven wilt. Wat hebben we het nodig ook in Middelharnis en Sommelsdijk. Die rechte bediening van dat woord door uw Heilige Geest. In die weg kunnen zondaren tot u gebracht worden. Heere, zo komen wij tot u. Wees met hen die vandaag hier niet kunnen zijn, die verhinderd zijn, u kent ze allemaal. Wilt u bij ze blijven, ook die hier graag willen zijn, maar die niet meer kunnen. Omdat ze oud geworden zijn in het lichaam, het niet meer toelaat. Heere, wat kunnen we dan ook vaak eenzaam zijn, ook als we nu meeluisteren, wilt u dan geven dat ze mogen ervaren dat u hen niet vergeet. Dat is het allerrijkste, dat is het allergrootste. Wil zo bij een ieder van ons zijn. Gedenk zo onze gemeente met jong en oud en wil gij door uw genade rijk onder ons werken. Verzoen het zondige, neem het weg om het dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Om zijn middelaarswerk alleen kan het. Uit genade. Amen. We willen met elkaar verder gaan lezen in de geschiedenis van de knecht Gods van Elia. En we willen dat doen aan de hand van 1 Koningen 19. Daar ontmoet Elia de Heere bij de berg Horeb. En dan beginnen we bij vers 11. 1 Koningen 19 van vers 11 tot en met 18. En hij, dat is de Heere, zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, De Heere ging voorbij en een groot en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu komt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover gedeelte uit de Heilige Schrift, waar we vanmiddag met elkaar bij hopen stil te staan. Geliefden, wij hebben de vorige keer mogen stilstaan bij die ontmoeting van een moedeloze Elia, en dat de Heere aan hem vroeg, als een vader aan zijn kind: waarom ben je hier, Elia? En Elia mocht zijn nood klagen bij de Heere. Dat hebben we de vorige keer mogen horen, hoe de Heere hem daar de gelegenheid gaf om alles wat hem neerdrukte voor de Heere te mogen neerleggen. En dan gaat de Heere antwoorden op die moedeloze klacht van Elia. Elia, hij moet naar het bevel van de Heere uit die spelonk komen en op de berg gaan staan. En dan gaat de Heere spreken. En het is een heel aangrijpend spreken van de Heere wat we met elkaar lezen. We horen dat daar een geweldige sterke wind komt die machtige steenrotsen uit elkaar scheurt. Brekende staat er zelfs de steenrotsen. Je moet zich dat even proberen voor te stellen. Dat daar een sterke wind komt, zo sterk dat de bergen beginnen te beven en te scheuren en in stukken uiteenvalt vanwege de kracht waarmee de Heere komt. Want die wind gaat als het ware, zo lezen wij, voor de Heere uit. Het is een teken van Gods almacht die hem vooruit gaat. Als de Heere met eerbied gezegd maar even zijn mond opent en hij brengt de wind voort, dan scheuren daardoor de steenrotsen. En dan staat er: de Heere was er niet in. We zullen straks horen wat dat betekent. En dan, na dat geweldige blazen van de wind, lezen wij dat er een aardbeving komt. We hebben dat gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar als je een aardbeving meemaakt, zoals je dat over kunt lezen, dan is dat ontzaglijk aangrijpend. Als de aarde onder je voeten begint te bewegen en de bergen en de gebouwen en alles valt om, de aarde opent zich. Maar ook hier lezen we weer: en de Heere was er niet in. En na de aardbeving een vuur. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt, een vuurzee. Een zee die alles verzengt wat het tegenkomt. Niets is tegen het vuur bestand. En weer staat er. En de Heere was er niet in. Al die tekenen. Die tonen de almacht Gods. En we zien daar iets in. Zoals dat ook gebeurde op de berg. Toen de Heere de wet gaf op de Sinaï. Dan lezen we het ook in het geschieden dat er op de berg donderen en bliksemen waren. En een zware wolk en het geluid eener sterke bazuin. En de ganse berg Sinaï rookte. Omdat de Heer op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Ook hier zien wij weer die tekenen die vergezeld gaan met het verschijnen van de Heer. En vrienden, wie kan dan bestaan als de Heere zich zo openbaart in die wind, die aardbeving, in het vuur, in de donder en in de bliksem. Tekenen van de heiligheid en de almacht Gods. En de dichter van Psalm 2 heeft er iets van verstaan. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoofd gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toorn verdoolde stervelingen? En dan mogen wij het ons wel eens afvragen vanmiddag. Als de Heere zich zo vertoont vanmiddag vanuit zijn woord, zijn wij ook wel eens verschrikt vanwege de almacht Gods, vanwege de heerlijkheid Gods. De majesteit van de Heere, zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Hebben wij daar wel eens voor gebeefd? In eerbied. Zoals ook eenmaal Jesaja. Toen hij ook de heiligheid Gods zag in dat heerlijk visioen. Waar hij de engelen hoorde zingen de serafs. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. Toen ook de profeet dat zag. Toen viel hij als het ware op zijn knieën en hij zei het. Wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Geliefden, hebt u zo ook wel eens gebeefd. Onder de prediking van die majesteit en heiligheid van de Heere, toen u daarin zag uw eigen zondigheid en uw eigen onreinheid, verstaat u iets van dat roepen van de profeet? Wee mij, wee mij. Wie zal bestaan kunnen voor God, die een verterend vuur is, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan? Beseffen wij dat? Laat dat vanmiddag eens tot onderwijs mogen zijn. Wat kunnen wij toch gemakkelijk bidden. Onbedachtzaam bidden. Wat kunnen wij uit gewoonte bidden. Zonder enig besef tot wie wij naderen. Zeg het altijd tegen onze catechisanten. Eerbiedig jongens. Wat zijn ze gewend om nauwelijks de handen samen te doen. Wat zijn ze gewend om gewoon hun hoofd op de tafel te leggen? Beseffen wij wel iets van de heiligheid Gods in ons gebed? Kunnen onze kleinkinderen het aan ons merken als ze bij ons komen? En ze eten mee. Kunnen ze dan opa merken? Hij gaat bidden. En bidden is God ontmoeten. De heilige. En blijkt dat alleen al niet uit de eerbied waarmee we onze handen vouwen. Zijn ogen sluiten. Het eerbiedige spreken. Abraham is er ons in voorgegaan. Toen hij zei, zie toch, ik heb mij onderwonden tot u te spreken, de Heere. Hoewel ik stof en as ben. Het is als het ware dat Abraham zegt, hoe durf ik eigenlijk te bidden? Ik, die nog geringer ben dan een stofje aan de weegschaal. En een druppel aan de emmer. Hoe durf ik het mij te onderwinden? Tot die heilige en heerlijke God. Laten wij toch elke keer weer beseffen. Wie de Heer is ook. Ook in ons bidden. Ook Elia. Hij is diep onder de indruk van die geweldige tekenen. En als hij die tekenen gezien heeft, dan gaat hij naar buiten. En hij omwint zich. En hij doet zijn mantel voor zijn aangezicht in het diepe besef. Wie kan dan bestaan? Het is alsof je voelt, Elia. Hij durfde niet naar buiten te gaan. Toen er was de stormwind. Toen er was de aardbeving. Toen er was het vuur. Maar daarna, bij het zachte zuizen van de stilte, ging hij naar buiten. Diep onder de indruk. Zoals ook Mozes, toen hij naderde tot de brandende braambos, heeft hij ook zijn aangezicht bewonden. Wie kan God zien en leven? En als hij dan naar buiten komt en hij staat daar, nadat de Heer zich zo geopenbaard heeft, dan komt weer die stem tot hem. En opnieuw klinkt die vraag: Elia, wat maakt gij hier? En dan zou je kunnen zeggen: ja, maar waarom vraagt de Heer dat? De Heer heeft het toch zo even voor die geweldige tekenen ook al aan Elia gevraagd. Waarom vraagt de Heer het nu opnieuw? Wel, we hebben de vorige keer gehoord hoe Elia moedeloos was. En hoe hij zijn nood voor de Heer geklaagd heeft. Waarin hij gezegd heeft: Heer, ik heb zo voor u geijverd. Maar het volk heeft zich niet bekeerd. Het is doorgegaan met het overtreden van uw verbond. Ze doden uw profeten. Ik ben alleen overgebleven. En als het ware klaagt hij daarin de Heer aan. Heer, waar bent u dan? Heer, ik heb niets van u gezien. Heer, u laat het allemaal maar toe dat het volk doorgaat met zondige. Heer, waarom hebt u mijn prediking niet gezegend? Waarom hebt u die waarschuwende stem van mij niet doen ingaan in de harten van de hoorders? Heere, waar was u? Dat is het eigenlijk wat er diep in die nood van Elia doorklinkt. Elia, hij weet niet waar God is. Elia, om het zo te zeggen, hij is de Heere kwijt. En dan komt de Heer op die moedeloze klacht met die geweldige tekenen van die stormwind en van dat vuur, van die aardbeving en dat zachte zuizen van de wind. En dan vraagt de Heer het opnieuw: Elia, wat maakt gij hier? En dan is het zo opmerkelijk dat Elia precies hetzelfde antwoord geeft. In vers 14 kunnen we het lezen. Hij zegt precies hetzelfde wat hij voor die verschijning van de Heer heeft gezegd. En dan kun je zien hoe dat ook Gods kinderen door de moedeloosheid zo verblind zijn dat ze niets begrijpen van Gods verschijning. Want wat heeft de Heer nou in die verschijning aan hem willen laten zien? Elia, hier ben ik. Elia, zie jij wie ik ben? De Almachtige. Ik hoef de wind maar voor te brengen en de bergen scheuren. Op mijn stem beven de aarde. En ik ben als een verterend vuur voor wie niemand bestaan kan. Elia, ik ben God, de Almachtige. Maar Elia, hij merkt het niet op. Zo diep kan Gods kind in de moedeloosheid zitten, dat hij de machtige tekenen Gods niet ziet en niet opmerkt. En dat het hem er niet uithaalt. Ondanks dat de Heere zich zo in zijn heerlijkheid en zijn majesteit aan zijn kinderen openbaart. Hij is door die tekenen niet gesterkt. Hij is er niet door ingewonnen. Hij is er niet door bemoedigd, maar hij is in die moedeloosheid blijven hangen. En wat is het dan een wonder, dat de Heere dan niet zegt: nou ja, blijf dan maar in die moedeloosheid. Maar dan gaat de Heer hem nader onderwijs geven. Dan gaat de Heer hem vertellen wat nu al die tekenen betekenen. Die eerste drie van Gods almacht. Dat scheuren van die bergen door de wind. Die verschrikkelijke aardbeving in dat vuur. Maar ook wat het betekent. Het zachte suizen van de wind. Maar wat betekent dat nu? Dan moeten we ons vanmiddag even inspannen. Om daarover na te denken. Wat is nu de boodschap van de Heere aan Elia in het verschijnen van die tekenen? Wat heeft de Heere daar nu aan Elia willen vertellen? Wel, daar zijn heel wat verklaarders die zijn daarmee bezig geweest. Laat ik een aantal voorbeelden geven hoe dat verklaarders dit hebben uitgelegd. Er zijn verklaarders die zeggen, kijk, die sterke wind en dat vuur en die aardbevingen, dat zijn tekenen van de wet. De wet die de mens veroordeelt. De wet die de zondaar verbrijzelt. Die hem vrees aanjaagt. En het zachte suizen van de wind, dat is de heerlijke boodschap van het evangelie. En zo wordt aan Elia als het ware de boodschap verkondigd van wet en evangelie. En op zich is dat waar. Zo werkt de Heer ook. Maar de vraag is of dat dit een goede uitleg is. En ik meen van niet. Waarom niet? Omdat in deze uitleg de tekenen losgemaakt worden van de woorden van de Heer. Die hij later gaat spreken tot Elia. Als Elia weer zijn klacht geuit heeft, gaat de Heer tot hem spreken. In het 16e, 17e en 18e vers. En volgens mij moeten wij die woorden die de Heere gaat spreken zien als een uitleg van de tekenen. En daarom kunnen wij ook niet meegaan met een uitleg die wijst op de woorden van Zacharia. Waar wij lezen in het vierde hoofdstuk, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dan zouden die eerste drie tekenen wijzen op kracht en op geweld. En dat laatste teken, het zachte suizen van de wind, zou dan wijzen op het werk van de Heilige Geest. En op zich is dat ook allemaal waar, maar niet de uitleg van deze tekenen. Wat is dan wel, naar mijn gedachte, de juiste uitleg? Wel deze. Als wij nog even met elkaar lezen wat dan de Heere tot zijn kind en knecht Elia zegt, dan luisteren wij daar en horen wij in het 15e vers de Heere zeggen, Elia, ga heen en keer weder op de weg naar de woestijn. En ga daarin, en dan krijgt hij een opdracht, zalf Hazael tot koning van Syrië, zalf Jehu, de zoon van Nimsi, tot koning over Israël, en zalf Elisa tot profeet. Hij moet dus drie mensen gaan zalven. Dat is het eerste. Maar dan wordt er ook gezegd wat die drie mensen gaan doen. En dat verdient onze bijzondere aandacht. Want wat staat er in het 17e vers? En het zal geschieden dat Jehu, die hij dus ook moet gaan zalven, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. En dat is een hele aangrijpende boodschap. Deze drie personen, Hazael en Jehu en Elisa, ze worden gezalfd om de vijanden Gods te gaan doden. Al deze personen worden gezalfd om het oordeel van de Heere te gaan volvoeren over Israël. Daarin zegt de Heere Elia, jij hebt wel tegen mij gezegd, Heere, ik heb zeer voor u geijverd, maar het volk is doorgegaan met zonden. En je hebt daarin mij aangeklaagd en gezegd, Heere, waarom houdt gij u zo stillen? Maar dat zal ik niet doen, Elia. Ik ben geen ledig aanschouwer, maar ik doe het op mijn tijd en op mijn wijze. Elia, jij dacht dat Achab en Izegel wel door zouden kunnen zondigen. Maar dat zal niet gebeuren. Zij zullen gestraft worden. Maar wel op mijn tijd, Elia. Je hebt te vroeg geklaagd, want ik zal de oordelen over mijn volk voltrekken. Als de droogte hen niet tot bekering leidt en het geweldige gebeuren op de Karmel hen niet beweegt om mij te dienen, zullen zij in het oordeel omkomen. En daartoe moet jij deze drie personen gaan zalven. De koning van Syrië, de koning van Israël en mijn knecht Elisa tot profeet. En zij zullen de uitvoerders zijn van het oordeel. En dan komen wij bij die tekenen. Want dan is dat geweldige windgedreven gebeuren, waarin de bergen scheuren, dat ziet op het werk van de koning Hazael. Hij zal als een stormgeestel door Israël trekken en hij zal het volk veroordelen. En hij zal het volk straffen. En de profeet Elia, wanneer hij dat gaat doen, en hij komt bij Hazael, je moet het thuis maar eens nalezen, dan weent hij bij die Hazael. En dan vraagt Hazael, waarom ween je? Dan moet je eens luisteren wat de profeet zegt. Ik ween, Hazael, omdat ik weet wat kwaad gij de kinderen Israëls doen zult. Gij zult hun sterkte in het vuur zetten en hun jonge mannen met het zwaard doden en hun jonge kinderen verpletteren en hun zwangere vrouwen opensnijden. Zo zal die Hazael als een stormwind door Israël trekken en alles vernietigen wat hij tegenkomt. De sterke mannen en vaders, ze zullen door het zwaard sterven van Hazael. De jonge kinderen, ze zullen verpletterd worden onder zijn strijdwagens. En de moeders in verwachting van hun baby, hun buiken zullen opengesneden worden. Daarom weent Elia. En dat is wat de Heere afbeeldt in die geweldige stormwind. Daarna die aardbeving. Het wijst op het werk van Jehu. Jehu, hij zal het oordeel gaan voltrekken aan het huis van Achab. Hij is door de Heere gezalfd om het huis van Achab uit te roeien. En wij weten hoe hij bevel gaf dat die Jezebel uit die kamer neerwaarts geworpen moest worden en zo verreden werd door de wagens van Jehu. Jehu, hij zal als een aardbeving het koningshuis van Achab doen beven en doen neerstorten. En tenslotte Elisa. Hij zal doden die aan het zwaard van Hazael en van Jehu ontkomen zijn. En wie denkt dan niet aan het optreden van de profeet? Als ze hem bespotten, ga op kaalkop, ga op. En hoe daar de kinderen verscheurd worden door de beren uit het woud. Het vuur, Elisa. En de Heere laat in deze drie tekenen zien wie hij is in zijn oordelen. En dat betekent ook dat woord en de Heere was er niet in. Dat wil zeggen dat alles geschiedt niet in zijn gunst. Het geschiedt niet vanuit liefde. Maar de Heere openbaart zich in die tekenen. In zijn rechtvaardigheid. Die tekenen zijn het beeld van zijn toren over de zondaren. En hoe hij wraak zal doen over het goddeloze volk. Geliefden, daar liggen ontzaglijke lessen in. Voor u en voor mij en voor ons volk. Als u vandaag om u heen kijkt, dan kunt u ook met misschien Elia wel zeggen, Heere, waar bent u? Heer, ons volk leeft zich uit. Heere, ze doen alles wat uw woord verbiedt. Heere, ze tarten uw heilige naam. Uw heilige naam, ze mag openbaarlijk gevloekt worden. Was het voorheen nog verboden om Gods naam te lasteren? Het mag nu. In ons vaderland. Is het naar uw heilig woord verboden. Dat mannen bij mannen liggen. Het mag. En de overheid noemt het zelfs een huwelijk. Heren, op allerlei wijze wordt uw woord en uw naam getart. Maar in deze geschiedenis zien wij. Ook al bemerken wij misschien niets van Gods handelen en Gods gericht, deze geschiedenis laat ons zien, het komt, maar wel op zijn tijd. Maar dat geldt ook voor ons persoonlijke leven. En dan komt het wel heel dichtbij. Misschien denken wij ook wel. Ik ben 70 jaar. En al die jaren heb ik gezondigd. En toch gaat mijn leven gewoon rustig door. En dan kan zo gemakkelijk door de duivel en bij ons arglistig hart aansluitend de gedachte naar voren komen. Zou het dan misschien toch niet allemaal meevallen? Zou God dan toch de zonde niet door de vingers zien? Zal het dan toch niet goed met mij aflopen? Zal het dan toch waar zijn dat ik ook wel thuis zal komen? Gemeente, laat ons deze dingen toch doordringen. Ook al lijkt het dat de Heere zich inhoudt. En ook al lijkt het dat hij de zonde niet persoonlijk in ons leven straft, omdat we ondanks onze zonden 70 jaar van zijn gunst hebben ervaren in zijn algemene goedheid, dan laat deze geschiedenis zien dat de Heere toch komt. Dat de Heere toch gericht zal doen. Ook al komt het op een tijdstip waarvan wij dachten, het komt niet meer. Maar het komt wel. Elia dacht, Heere, u komt niet meer met uw oordelen. Maar de Heere zegt, ik kom wel, Elia. Maar ik kom op mijn tijd. En dan zien wij hoe verschrikkelijk het zal zijn om dan te vallen in de handen van een rechtvaardig God, die u al die 70 jaar gedragen hebt, maar waar u in ten diepste gespot hebt met Gods goedheid, met zijn langmoedigheid, met de gedachten, het kan allemaal toch nog wel meevallen. Het zal toch allemaal wel niet zo erg zijn als in de Bijbel staat en ik zondag hoor. God laat niet met zich spotten. Dat laat deze geschiedenis ons zien. Ook al dacht Elia, Heere, waar bent u? God liet in de tekenen zien. Dat zal gebeuren, Elia. Ik zal al mijn vijanden, ook onder mijn eigen volk Israël, ik zal ze doden door Hazael. En wie aan Hazael ontkomt, hij zal gedood worden door Jehu. En wie aan Jehu ontkomt, hij zal door mijn profeet Elisa gedood worden. En daarom in deze geschiedenis, geliefden, klopt de Heere aan uw hart. En hij zegt het vanmiddag, weet toch dat ik de heilige ben. Weet toch dat ik de rechtvaardige ben. Weet toch dat ik de zonde niet door de vingers zie. Weet toch dat gij voor mij moet verschijnen. En hoe zult ge dan bestaan? Zodat deze geschiedenis u vanmiddag mag brengen voor de rechterstoel van God. Dat u daarvoor uit mag roepen. Heere, ga met uw knecht toch niet in het gericht. Want wie zal bestaan? Zodat deze geschiedenis u vanmiddag voor God mag brengen. In een heilige vernedering. In een heilige vreze. Wie kan dan voor u bestaan? Wee mij, dat ik een man ben van onreine lippen en een onrein hart. En daarom raad ik u aan, zoek toch bescherming bij die man die een verberging is voor de wind. Want als die wind van Gods toren gaat ontvlammen, wie zal dan van u kunnen bestaan? Dan toch alleen als je in die schuilplaats Christus geborgen bent. En dan tenslotte mogen we nog luisteren naar het laatste. Het verschijnen van de Heere in het zachte suizen van een zachte stille wind. En wat betekent dat dan? Wel, dat is die moedgeving aan het slot van de woorden van de Heere. Ook Elia heb ik in Israël doen overblijven 7000. Die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Elia, je was moedeloos. Je klaagde mij aan, Heere, waar bent u? Waar bent u in uw oordelen? Maar waar bent u ook in uw genade? Dat u toch een kerk zult in stand houden op deze aarde. Heer, ik heb er niets van gezien, zegt Elia. Nog van uw rechtvaardigheid, nog van uw liefde. Mis, Elia, zegt de Heer. Ik heb mij doen overhouden. 7000 die de knie niet hebben gebogen voor Baal. Elia, jij dacht, waar is de Heer? Ik was er, Elia, maar je zag het niet. Je hebt geklaagd. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Nee, Elia. Jij bent niet alleen overgebleven. Ik heb er 7000. Elia, je moet het leren. Ik kan mijn kerk niet begeven en niet verlaten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Of schoon deze vergaten. Zo zal ik u toch niet vergeten. Nee, Elia. Ik vergeet mijn kerk niet. Ook niet te midden van de oordelen. Ik zal ze in stand houden. Mijn kerk zal ik niet begeven en niet verlaten. Elia, ik heb mijn kerk bewaard. Ook in deze donkere tijden. 7000. Wat zou de Heer daarmee bedoelen? Wel, geliefden, dat kan in de eerste plaats letterlijk zijn. 7000. Dat de Heer echt werkelijk ook 7000 kinderen nog had onder de Israëlieten. Kan ook zijn, en zo leggen onze kanttekenaren uit, dat 7000 het getal is van de veelheid. 7000 is zeer veel. Dat de Heer daarin wil zeggen, Elia, ik heb nog heel veel kinderen overgehouden. Misschien wel meer dan 7000. Maar het kan ook zijn dat hij 7000 ziet op de volheid Gods. 7 × 10 × 10, 7000. 7 het getal van de heilige, van God. En 10 het getal van de volheid, volkomenheid. En dat in die 7000 gezegd wordt, allen die tot mijn kerk behoren. Getal van de gezaligden, het overblijfsel naar de verkiezing Gods. En hierin, hoe we dan die 7000 ook uitleggen. De Heere zegt, ik hou mijn werk in stand. En daarin zien wij Gods gunst. Hierin was de Heere wel, in het zachte suizen. Dat is het werk van zijn liefde. Dat is het werk van zijn barmhartigheid. Dat is het werk van zijn ontferming. Daarin is de Heere, die gane vergevende God. En nu kan Elia verder. Nu is hij gesterkt. Nu de Heere zich geopenbaard heeft aan hem. In zijn almacht, in zijn rechtvaardigheid. Is een heilige toren over de onrechtvaardigen. Maar ook in zijn liefde, in zijn bewaring, in zijn genade, in zijn ontferming voor zijn kerk. Ik ben er, Elia. En dan kan Elia verder. En dat is ook de troostvolle boodschap die ook in ons midden vanmiddag gehoord mag worden. Wat kun je bezorgd zijn? Wat kun je neergedrukt zijn? Wat kun je moedeloos zijn? Als je let op de omstandigheden. En dan denk ik alleen maar even aan dat onderzoek. Wat weer naar voren gebracht is. Ook in een documentaire, zo las ik in de krant. Waar gesproken wordt over het seksuele leven. Van kinderen van 11, 12 jaar. Van meisjes die voor een pakje sigaretten hun eerbaarheid aanbieden. Dan kun je wel eens zeggen, o God, in wat voor een tijd groeien onze kinderen op. Dan kun je met Elia wel eens moedeloos zijn. Als je op de omstandigheden ziet, in het midden van de gemeenten, het midden van de kerk, en ook in onze eigen gemeenten, wat kun je dan moedeloos zijn? Dan kun je wel eens denken, misschien ben ik de enigste nog. Wie zou er nog God vrezen in deze donkere tijd? Maar dan komt de Heere ook vanmiddag. Zie op mij. Ik hou mijn kerk in stand. Ook al zien wij er misschien zo heel weinig van. En zijn wij geneigd om met Elia te zeggen, Heeren, ik ben er alleen nog overgebleven. Waarmee je wil zeggen, misschien nog een enkeling, Heeren. Maar God laat vanmiddag ook in deze woorden zien. Ik ga door met de gemeente van Middelharnis. Ik ga door met mijn kerk in Nederland. Ik ga voort met mijn kerk wereldwijd. Ik zal ze thuis brengen. Al de mijnen. Door de oordelen heen. Maar ze zullen thuis komen. Het net van de vissen zal niet scheuren. Want ik hou ze in stand. Oh, dan kan het wel eens zijn dat we met Psalm 42 klagen. Ik zal tot mijn God, mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? En dan zegt de Heer: Elia, ik vergeet je niet. Elia, ik vergeet mijn volk niet. Kind des Heeren, zegt de Heere, ik vergeet je niet. Ook al houd ik mijn aangezicht soms een tijd voor u verborgen, weet dat ik dat doe om u naar mij toe te trekken, omdat u mij zou achterna wandelen, achterna zou klagen, omdat ik mij op mijn tijd ook in mijn liefde aan u zou mogen openbaren. O, dan is het zo als met de discipelen, toen ze daar die nacht niets vingen en moedeloos naar huis gingen, niets gevangen. Wie stond aan de oever en zag hem? In al hun moeite, moedeloosheid, neergezonkenheid. Hij stond aan de oever en hij had alles gereed. Brood en vissen voor een volk die zelf niets hebben. En zo mocht Elia vertroost worden. Zo mag Gods kind vertroost worden. Als het mag zien, zie de Heere, hij is er. In het zachte zuizen van de stilte. Dan komt hij en brengt hij met zich mee een zoete vrede in het hart. Dan kan het moedeloze volk de strijd weer aan. Dan kan Elia verder. En dan kan Gods kind verder. Als hij het tot hen zegt: ziet, hier ben ik. Ik heb er nog 7000 overgehouden. Ik ga door met mijn werk. Ik hou mijn werk in stand. Ik ben de Alpha en de Omega. En dat het dan mag zijn: doch, gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Amen. Zullen wij dat ook met elkaar proberen te zingen? Psalm 62. En daarvan het eerste vers. Psalm 62 vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoofdvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoofdvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen.
Goed, we gaan weer met elkaar beginnen, want de tijd die gaat zo vlug. Ik was ook eigenlijk de tijd een beetje vergeten. Maar dat heb je als je aan de voeten van de oude Kievit zit en die begint verhalen te vertellen van vroeger. Dan gaat de tijd snel voorbij. Dus vandaar dat ik het helemaal vergeten ben, maar hij heeft nog wat verteld uit de oude doos, om het zo te zeggen. Mooie verhalen. En daarom ben ik de tijd vergeten. Goed, wij gaan snel verder. Ik ben blij dat... Wat zei je? Nee, dat is waar. We hoeven niet te gaan hooien. Dus wat dat betreft, dan is het genoegelijk zo onder elkaar. Hè? Ik ben blij dat Ina voor ons wat wil lezen. Ik vind het fijn dat je het wil doen. En je hebt een gedicht voor ons en dat wil je graag lezen. Kom maar. Zo. Zoek het maar even op. Wil je hem vasthouden? Of?
Ja, moet het eraan klippen? Zo.
Ja, dat kan niet. Gaat misschien wel. Ja.
Het staat boven in Gods kracht en het is een gedicht van Christine de Priester. In Gods kracht, Gods knecht was in de naam des Heren zo moedig en zo onbevreesd bij hen die Baal wilden eren, een strijder voor Gods eer geweest. Hoe was op Karmelstop gebleken dat Baal slechts een afgod is? Het vuur kwam neder tot een teken dat Israëls God de Heere is. De Baalpriesters moesten wijken. Ze zijn ter dood gebracht door het zwaard. Meedogenloos wierp men hun lijken bij Kizonsbeek ter neer op Duit. Elia bad, daar kwam de regen. De grond door droogte, dor en dood werd toebereid tot nieuwe zegen, tot wering van de hongersnood. Maar nauwelijks een dag na deze zit daar de moedige profeet, vervuld met angst, bezet met vrezen, als iemand die geen raad meer weet. Weer bidt Gods knecht, maar niet om leven. Hij vraagt, laat mij nu sterven, Heer. Wat kan dit leven hem nog geven? Hij legt zich moedeloos ter neer. Elia moet het ook ervaren dat hij een mens is zoals wij. Als God zijn kracht wil openbaren, dan staat hij onbevreesd en vrij. Maar ziet hij hen die hem zo plagen en ziet hij op zijn eigen kracht, dan horen we hem moedeloos klagen en tast hij als in een donkere nacht. En toch, Elia moet nog leven. God sterkt zijn wankele profeet. Hij zal hem nieuwe krachten geven en zegt tot hem, sta op en eet. Zo wil God nog de zijnen sterken in al hun vrezen, angst en strijd. Zo mogen ze in zijn kracht werken zolang ze zijn in deze tijd. Straks, als hun sterfdag aan zal breken, dan staat voor hen het uurglas stil en zal God uit genade spreken. Kom in, mijn kind, om Christus wil.
Bedankt, Ina. Dat was een prachtige toepassing op wat we uit het leven van Elia tot nu toe gehoord hebben. Dat de Heer zijn moedeloze kinderen wil sterken en ondersteunen, opdat de weg niet te zwaar zou zijn. Nogmaals, heel hartelijk bedankt, Ina. Dan gaan wij weer verder luisteren. En zal mijn vrouw wat lezen uit het boek van De Blinde Ziet.
Juffrouw Jansen zat met haar man en kinderen aan de ontbijttafel toen het ochtendblad werd bezorgd. Koba, de oudste dochter, nam het aan en gaf het aan haar vader. Deze kreeg altijd het eerste krant in handen en daarna gaf hij ze aan zijn vrouw. Terwijl haar echtgenoot in stilte het nieuws nakeek en haar kinderen zwijgend hun boterham aten, gingen juffrouw Jansens gedachten naar Hetty uit. Wat mocht toch wel de reden van zijn dat Hetty gisteravond weggebleven was? Zou ze zich misschien met haar grootmoeder hebben verzoend? Of had deze haar misschien tegen wil en dank gedwongen om te blijven? Of was het soms met Salomon niet goed dat Hetty daarom de knaap niet had willen verlaten? Juffrouw Jansen nam een besluit. Als zij in de loop van de morgen niets van Hetty vernam, zou zij er desmiddags maar eens op uitgaan. Ze wilde Hetty in haar grootmoeders woning opzoeken. Misschien zou zij een onaangename ontmoeting hebben met de oude vrouw, doch dit moest ze zich dan maar getroosten. Juist was ze tot dit besluit gekomen toen haar man haar het ochtendblad overhandigde. Terwijl zij haar ontbijt nuttigde, begon de juffrouw van bovenaf de krant door te zien. Eindelijk kwam ze aan het gemengde nieuws en wel aan de rubriek ongelukken. En tot haar schrik las ze daar: gisteravond omstreeks 7:30 had een ernstig ongeluk plaats. Een auto die in volle vaart om een hoek de Keizersgracht opkwam, overreed een meisje van naar gissing 13 of 14 jaar oud. Het kind schijnt de klaxon niet te hebben gehoord. In bewusteloze toestand werd ze opgenomen en in dezelfde auto naar het ziekenhuis vervoerd. Zij moet bij andere verwondingen zwaar inwendig letsel hebben bekomen. Tot nog toe is de identiteit van het meisje niet vastgesteld. Niemand heeft enige navraag naar haar gedaan. Naar haar uiterlijk te oordelen is zij een Jodin. De politie in de tweede sectie verzoekt nadere inlichtingen omtrent het meisje aan het bureau. Heb je dat bericht gelezen? Vroeg juffrouw Jansen, haar man met een bleek gezicht aanziende. Welk bericht? Vroeg hij onverschillig, een sigaar opstekende. Dit van het meisje dat gisteravond door een auto is overreden? Nu, zei haar man vragend, er staan elke dag zoveel ongelukken in de krant. Het blad is er vol van. Ja, maar, zei de juffrouw, weet je wel wie het blijkbaar is? Naar de beschrijving te oordelen, geloof ik dat het niemand anders kan zijn dan Hetty. Wat zeg je daar? Riep haar man, nu zelf ook verschrikt. Dat arme schaap, en dat terwijl je zulke goede voornemens met haar had, dat zou toch treurig zijn. Inderdaad, vrouw, je moet er zo spoedig mogelijk navraag naar doen. Dat zal ik zeker, zei de juffrouw, zodra de kinderen naar school zijn. Robbie breng ik even hiernaast, want hij loopt te langzaam om hem dat hele eind mee te nemen. Ik wil zekerheid hebben. Koba, die een gevoelige natuur had, begon te huilen. Ook de andere kinderen waren onder de indruk. Allen kenden zij Hetty immers zo goed. Ze mochten haar gaarne lijden. En dat zij nu zo'n groot ongeluk had gekregen, roerde hun hart. Zodra dus allen het huis uit waren, gaf juffrouw Jansen Robert bij de buren ter bewaring. Ze deed haar hoed op en haar mantel aan en begaf zich op weg naar het aangeduide ziekenhuis. De slager, de kruidenier en de petroleumman moesten dan maar eens vergeefs aanbellen. Ze had geen rust meer eer ze met volkomen zekerheid wist of het werkelijk Hetty was. In het ziekenhuis aangekomen werd zij eerst in de wachtkamer gelaten. Op dat vroege uur waren er gewoonlijk weinig bezoekers. Nu was er een man die men bij zijn stervende vrouw ontboden had. Ook zag juffrouw Jansen een paar dokters in hun operatiejassen die de gang doorkwamen. Toen de portier naar boven was gegaan om haar aan te dienen, liep juffrouw Jansen met rusteloze stappen in het vertrek op en neer. De deur van de wachtkamer stond open. Ze kon dus een blik werpen in de brede lange gang waar verscheidene deuren op uitkwamen. Toen een van die deuren openging, traden er twee heren uit die in een ernstig gesprek met elkaar waren, waarvan juffrouw Jansen sommige woorden kon verstaan. Dus, zeide de ene, een nog jeugdige heer met een deftig uiterlijk, ze heeft haar naam genoemd. Arm kind, God geve dat ze er bovenop komt. Dan beloof ik dat zij haar lompen voorgoed zal hebben afgelegd. Ik wil haar voor heel haar leven vergoeding schenken voor hetgeen ik haar onwillens heb aangedaan. Doe uw best, dokter, haar in leven te houden. Met Gods hulp, meneer Van Littlem, zei de dokter ernstig. Wij dokters zijn maar werktuigen in Gods hand, van wie hij zich bedient. Wij hebben het leven niet in onze hand. Het staat niet aan ons om te beschikken over het stervensuur. Maar wie weet, God is machtig en ik zal alles aan haar doen wat in mijn vermogen is. De dokter keek de ander medelijdend aan. Hij begreep zeer goed welk een last op het hart van de edelman drukte. Het was ook een verschrikkelijke gedachte de oorzaak te zijn, zij het dan ook de onschuldige oorzaak van eens anders dood. Het gelaat van de heer van Lidlum was betrokken en tekende grote onrust. Is er al iemand die bij de politie aangifte heeft gedaan van haar verdwijning? Vroeg de dokter nog eens. Nog niemand, antwoordde de ander. Ik begrijp niet waar zij thuis kan horen. Iedere vader of moeder zou toch navraag doen, zei de dokter. Wie weet, misschien bezit ze geen ouders meer, het arme schaap. Dat zou dan nog een geluk bij een ongeluk zijn. Ik zal heel haar leven voor haar zorgen, zei de heer van Lidlum nog eens. En met dat lichtpuntje in het verschiet stak hij de geneesheer de hand toe om heen te gaan. Op dat ogenblik trad de portier die de dokter gezocht had op deze toe. Daar is een juffrouw die komt vragen naar dat overreden meisje, zeide hij. Ze noemde de naam. En hoe was die? Vroeg de dokter schielijk. Hetty Spronger, een jodinnetje. Een zware zucht ontsnapte aan de lippen van de heer van Lidlum. Het is haar moeder toch niet? Vroeg hij zenuwachtig. Ja, dat geloof ik niet, meneer, zei de portier. De juffrouw lijkt niets op een jodin. Nou, wacht u nog even, verzocht de dokter aan de heer van Lidlum. Het is misschien beter dat ik haar eerst even alleen spreek. De dokter begaf zich naar de wachtkamer. De heer van Lidlum ging de zijkamer weer binnen. Toen de geneesheer weer bij hem kwam, was diens gelaat opgehelderd. Ik heb alle mogelijke inlichtingen omtrent haar, zei de dokter. Ze is een wees en was tot op heden bij haar grootmoeder in huis. Deze, een fanatieke jodin, heeft het meisje verstoten omdat zij het christelijk geloof heeft omhelst. Gisteravond, toen het ongeluk plaatsgreep, moet zij op weg geweest zijn naar deze juffrouw die haar in bescherming had genomen. Dat is haar hele geschiedenis. Het meisje heeft ouders, broeders nog zusters en haar eigen volk heeft haar uitgeworpen wegens haar afvalligheid. Dus, meneer van Lidlum, ik kan u geluk wensen omdat er geen ouderharten mee gemoeid zijn. Hoezeer wij haar ook in leven hopen te behouden, het zou, wel bezien voor haar, geen grote ramp zijn als ze stierf. Gelooft u ook niet? Tracht de zaak van die kant te beschouwen wanneer het anders loopt dan wij hopen en verwachten. Ik zou gaarne deze vrouw spreken die zich het lot van het verstoten kind heeft aangetrokken, zei de heer van Lidlum geroerd. Is zij nog in de wachtkamer? Ja, ze heeft gevraagd het meisje te mogen zien. Hoewel het geen bezoekuur is, zal ik in dit geval een uitzondering maken. Ik wil haar zelf boven brengen. Zij wacht daar nu op. Dan wil ik haar gaarne eerst even spreken, zei de heer van Lidlum. Zelf wil ik haar vertellen hoe het ongeval zich heeft toegedragen. Gij vergunt mij dat immers wel? Zeker, zeker, antwoordde de geneesheer. Indien u een ogenblik wacht, zal ik de juffrouw hier brengen. Even later bevond juffrouw Jansen zich in de zijkamer in de tegenwoordigheid van de beide heren. U hebt zich het lot van het meisje aangetrokken, juffrouw, zo eindigde de heer van Lidlum het gesprek. Maar als zij met Gods hulp beter mag worden, zal zij ook een beschermer vinden in mij. Met tranen in de ogen knikte juffrouw Jansen toestemmend. Haar gemoed was te vol dan dat zij kon spreken. De angst, het mededogen en de droefheid die spraken uit de toon en het gelaat van de heer van Lidlum, deden haar een blik werpen in zijn grootmoedig hart. U behoeft uzelf zoveel verwijten niet te doen, meneer, zei ze eindelijk, toen zij weer vermocht te spreken. Mogen het al niet Gods wil zijn geweest, zeker is het toch alles onder zijn toelating gebeurd. En hij heeft met alles zijn wijze bedoelingen. Toen verliet de heer van Lidlum, na vriendelijk afscheid van haar te hebben genomen, het ziekenhuis. Juffrouw Jansen volgde de geneesheer naar boven. U moet u erop voorbereiden dat zij in het verband zit en u waarschijnlijk niet kent, waarschuwde de dokter. Toen trad hij met haar de ziekenzaal binnen. Juffrouw Jansen uitte een kreet van schrik toen ze Hetty zag. Nee, Hetty kende haar niet. Het was slecht nieuws geweest dat de krant juffrouw Jansen die morgen had gebracht. Ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha. Wereldvreugd verdwijnt in het duister bij het licht van Golgotha. Door mijn vrienden werd ik verlaten en de wereld wierp mij uit. Maar mijn beste vriend is bij mij als de parelenpoort ontsluit. Mijn stervensuren nadert en de avondklok zij luidt. Maar mijn harte kent geen droefheid als de parelenpoort ontsluit. Als ik zijn stem zal horen en ik sta aan 's levens rand, dan zal ik op Jezus leunen en hij leidt mij aan zijn hand. Hij spreekt dan tot mij de woorden, ja, hij spreekt ze zachtkens uit. Vrees geen kwaad, want ik ben bij u als de parelenpoort ontsluit. Mijn stervensuren nadert en de avondklok zij luidt. Maar mijn harte kent geen droefheid als de parelenpoort ontsluit. Het was een zachte, melodieuze, enigszins droefgeestige stem die zong. Luisterend hief Hetty haar hoofd op van haar kussen. Een helder licht, een stralende glans kwam in haar ogen. Ze waren ongewoon groot en schitterend geworden tijdens haar ziekte. Lange, lange dagen en nachten had zij gelegen, zwevend tussen leven en dood. Lange, donkere nachten in hete koortsen en rusteloos ijlen doorgebracht. Daarna een algehele inzinking. Wanneer de verpleegster zich over haar heen boog, dacht zij niet anders of het uur van sterven was gekomen. In die dagen werd er niemand bij Hetty toegelaten, zelfs juffrouw Jansen niet. Die vrouw deed heel wat tochten naar het ziekenhuis om naar Hetty te vernemen. Ook bracht zij menigmaal versnaperingen mee die Hetty niet eens hebben mocht. Wie eveneens niet in gebreken bleef, was de heer van Lidlum. Hij, zijn vader en familie beijverden zich alles voor Hetty te doen wat in hun vermogen was. Men trachtte het haar zo licht en aangenaam mogelijk te maken. Ze was van de grote zaal overgebracht naar een afzonderlijk vertrek, waar de grootst mogelijke rust heerste. Ook waren daar alle gemakken aanwezig die men voor een zieke maar wensen kon. Er stond een bank waarop zij gemakkelijk kon worden neergelegd wanneer het bed verschoond werd. Op het ronde tafeltje voor het raam stond een schaaltje met de fijnste vruchten en er waren altijd frisse bloemen. Mevrouw van Lidlum had kleren gezonden, opdat zij die gereed mocht vinden zodra er verbetering intrad. Ook mooie boeken en platen en verder al die kleinigheden welke een zieke het leven draaglijk, ja zelfs aangenaam kunnen maken. Hetty had nu reeds 5 weken in het ziekenhuis doorgebracht. Toch kon de dokter nog altijd geen volkomen zekerheid geven. Ze was zo uiterst zwak. Maar op die morgen, toen dat lied van een binnenplaats door het openstaande venster tot haar doordrong, was het opeens of nieuw leven haar doorstroomde. Woord voor woord, klank voor klank, zonk als een kostbare schat neer in de diepte van haar ziel. Gaf mij alles op voor Jezus, fluisterde ze met stralende ogen. En toen keerde haar herinneringsvermogen terug. Ze dacht aan Salomon. Ze keek rondom zich. De mooie kamer, het zachte frisse bed waarin ze lag, de schilderijen aan de muur, de bloemen, de vruchten binnen haar bereik. En Salomon, hij daar ginds in een vunzige donkere kamer, verlaten, van alles verstoken, zelfs het allernodigste ontberende, zonder oppassing, zonder liefde. Ja, zelfs zonder licht in de ogen en zonder het gebruik van zijn ledematen. Hetty begon te huilen. Ze was heel zwak. Zou het waar zijn dat ook haar stervensuren naderden, zoals die stem daar beneden zong? Ik zou gaarne dat lied nog eens horen, dacht zij. Wie zou het gezongen hebben? Als de zuster komt, zal ik het haar vragen. Op dat ogenblik kwam de dokter met de verpleegster het vertrek binnen. Hetty keek beide aan met een blik van herkenning. Wel zo, zei de dokter opgeruimd. We zijn vanmorgen buitengewoon goed, is het niet, beste meid? Zo heb ik je nog geen enkele keer aangetroffen. Hoe voel je je, mijn kind? Ik ben, geloof ik, veel beter, zei Hetty zacht. Toen keek ze de geneesheer oplettend aan. Wel, zei hij vriendelijk, je kijkt me zo onderzoekend aan. Ken je mij van vroeger? Ja, zei Hetty, ik ken u wel. Het is al een tijd geleden dat ik u voor het eerst gezien heb. Weet u wel? Nee, zei de dokter peinzend. Je komt mij ook wel enigszins bekend voor, maar toch geloof ik niet dat ik je ooit eerder heb ontmoet. Herinnert u zich niet, meneer, zei Hetty zacht, die middag toen ik met u voor een boekwinkel stond te kijken op het Rokin? Ik vroeg u toen wat die plaat betekende. Ja, en? Vroeg de dokter, merkbaar verrast. U antwoordde dat ik dit niet hoefde te weten omdat ik een Jodinnetje was, weet u nog wel? De dokter knikte toestemmend. Hij was enigszins beschaamd. Ik weet er nu alles van, ging Hetty opgewekt voort. Het was de opstanding van Christus die de plaat voorstelde. En meneer, sinds ik de betekenis daarvan wist, heb ik de hele geschiedenis gelezen. En nu weet ik dat dit alles ook voor mij is geschied. Ik ben nu ook een christen, want ik heb hem lief die voor mij aan het kruis stierf. Hij heeft dat ook alles voor de Joden gedaan, al wilden zij niets van hem weten. Ik weet dat het zo is. En maakt die wetenschap je gelukkig, Hetty? Vroeg de dokter. Hij was aangedaan, maar wilde het niet laten merken. Een glimlach vol onuitsprekelijke vreugde gleed over Hetty's vermagerd gelaat. Heel gelukkig, meneer. Zo gelukkig dat ik gaarne voor hem zou willen sterven als ik mocht. Kom, kom, Hetty, zei de dokter. Je moet nu niet meer aan sterven denken, maar aan een nieuw leven. Ja, maar, zei Hetty, als ik ging sterven, zou Jezus mij door zijn engelen laten halen. En dan zou ik altijd bij hem zijn. Daarom wil ik wel gaan. Het leven is toch zo moeilijk, meneer. En de herinnering aan al wat zij had uitgestaan en wat haar waarschijnlijk weer wachtte, overweldigde haar. Nee, zei de dokter beslist, je gaat nu niet sterven, Hetty. Je zult spoedig beter worden en geheel hersteld een nieuw leven beginnen. Versta je wel? Een nieuw leven. Hetty zei nu niets. Vermoeid zonk haar hoofd in het kussen terug en haar kleur veranderde. Je hebt te veel gesproken, Hetty, zei de dokter. Kom, ga nu een weinig slapen, want anders word je erger. Ik ben zo blij dat je vooruit gaat. Ja, meneer, zei Hetty gedwee. Maar ik wou u nog één ding vragen. Ja, en dat is, vroeg de dokter welwillend. U bent zo goed en vriendelijk voor mij geweest. Zou u ook niet eens naar Salomon willen zien? Hij is nu zo alleen, nu ik weg ben. Hij is blind, ziek, gebrekkig en helemaal ongelukkig. Ja, zei de dokter, maar wie is dat ventje? De zuster heeft me verteld dat je in je koorts over hem hebt gesproken. Hetty vertelde nu in het kort alles van Salomon. Goed, zei de dokter, ik zal naar Salomon gaan zien. Is hij ook een Joodje? Ja, zei Hetty, maar hij draagt ook nog een andere naam. Hij heet thans een christen. Salomon vindt dat de schoonste naam. En de schoonste kroon, zegt hij, is de doornenkroon van koning Jezus.
Goed dat ook deze geschiedenis ons er toch mag bij bepalen hoe groot het goed is, degene die hem vrezen. Zullen we dan ook samen met elkaar nog zingen? Laten we zingen wat ook in het hart van Hetty leefde, uit Psalm 73. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij voor mijn gemoed zijn, mijn rots.
mijn deel, mijn eeuwig goed. Wien heb ik neven, je omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde neven ze toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan nooit mijn bittere smart, nog bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
Zullen we samen de Heere zingen? Heere, laat dat ook de beleving mogen zijn. En dat zal een eeuwig wonder zijn als we dat mogen zingen. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Heere, dan kunnen we sterven. Want dan zijn we geborgen in die schuilplaats des Allerhoogsten. Heere, dan zijn we veilig tegen die stormwind van uw toren. Dan zijn we geborgen voor dat rechtvaardig oordeel dat de zondaar doden moet. Heere, maar dan zijn we veilig, omdat we gescholen hebben achter dat bloed, dat er reinigt van alle zonde. Heere, leer ons zo sterven aan al het onze. Leer het ons, wien heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Heere, haal overal de smaak uit wat de wereld biedt. Heere, want ons hart is een en al wereld. Maar geef nou dat we daaraan sterven mogen. Sterven aan al het onze. Sterven aan onze eigen verwachting. Sterven, Heere. Om in die weg van sterven, in die weg van verliezen, nu eeuwige winst te mogen behalen in u, die toch de bron van het leven is. O Heere, werk dat in ons aller hart. En doe ons daar meer en meer uit leven. Om het nou alleen van u te verwachten. Geef dat we zo mogen uitzien met apostel Paulus, om nu ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste, verlost van de zonden. U te kunnen geven waar u eeuwig recht op hebt. Al de eer en al de liefde, eeuwig u waardig schatten. Wat zal dat zijn, Heere, als uw kinderen verlost zullen zijn van hun zondige ik, om u dan volkomen te mogen bezingen. Geef dat verlangen in ons aller hart. Blijf zo bij ons. Wil ons ook weer op uw tijd samenbrengen. Vergeef en verlaat ons niet. Houd gij ons vast. Verzoen onze zonden. Ga met ons mee. Ook als we straks alleen thuis komen. Heere, wilt u dan ook in het bijzonder met de weduwen en de weduwnaren zijn onder ons. Heere, die straks in de stilte thuis komen. Wilt u bij ze zijn. En geef dat ze in uw woord u de Heere mogen ontmoeten. En dat ze het mogen zeggen. Te midden van hun eenzaamheid. Maar hij zal bij mij zijn. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Heere, wil zo met een ieder van ons zijn. Ook bij het klimmen der jaren. Ga met ons mee. Wij bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed, nogmaals u allen hartelijk dank voor de komst hierheen. De volgende keer, dat weet ik nog niet precies wanneer dat zal zijn, want dat zal waarschijnlijk zijn met de diaconie rondom het kerstgebeuren. gebeuren, denk ik. Hè, dat de bekende kerstavond zal zijn. Maar u zult het in ieder geval wel kunnen lezen in ons kerkblad wanneer de volgende keer zal zijn. Ik hoop u allemaal weer te mogen ontmoeten. Ga dan heen in vrede.